Hoi, leuk dat je luistert naar een nieuwe CritTalk podcast. In het land van de reizende zon was het Max Verstappen die de sterren van de hemel reed en onbedreigd met de overwinning aan de haal ging. Ook zijn teamgenoot Sergio Perez deed prima zaken en maakte de Red Bull 1-2 compleet. Het succes is in schril contrast met Daniel Ricciardo en Alexander Albon. De twee gingen er samen in de eerste ronde richting bocht 3 vanaf en dus zat de race er voor hen al vroeg op. We gaan het allemaal weer bespreken in deze nieuwe aflevering van de CritTalk Formule 1 podcast. Dat doen we zoals altijd met Arie Meijer.
Hey, hallo.
En Alexander Griep.
Ja, daar zijn we weer.
Ja, jongens. Wat ik al zei. Een oppermachtige Max Verstappen weer. Back in business eigenlijk, hè? Na de problemen in Australië.
Alsof er nooit wat gebeurd is. Ja.
Ja.
Had je anders verwacht? Alsof...
Nee. Maar goed, weet je, je wist natuurlijk niet zo goed wat die problemen in Australië nou waren. Kijk, natuurlijk, de races ervoor was het gewoon weer vlekkeloos en was er niks aan de hand. Maar ja, wie weet was dit een upgrade en nou ja, of slechte batch met productieonderdelen, of weet ik veel wat. Het moest dan wel even weer opgelost worden. Maar ja, goed, in Japan was het uiteindelijk toch weer gewoon smooth sailing. Nou ja, dat zeg ik wel, maar de kwalificatie was nog best spannend.
Ja, Perez zat er heel dicht op.
Ja.
6600ste, hè? Dat is gewoon knipperen. Dat is niks. Dan heb je het over anderhalf meter, geloof ik, wat ze achter elkaar over de finish weg zouden komen. Dat is zo verschrikkelijk dicht bij elkaar. Had ik niet verwacht, maar na Q1 en Q2 had ik niet gedacht dat Perez er zo dicht op zou kunnen komen. Zoals Hamilton zelf ook al zei van... Where do they get that half a second? Waar krijgen we die halve seconde vandaan? Hoe dan?
Ja, maar dat is een halve seconde.
Groot, hè, met Mercedes.
Ja, maar gelijktijdig staat er een McLaren op P3. Maar wel gewoon op 3/10 achter Verstappen. Dus in dat opzicht, zeg ik, zit er nog best dichtbij.
Ja, zeker. Verstappen natuurlijk gewoon dus weer soeverein naar de overwinning. We hadden wel wat langer kunnen slapen. Want de rode vlag die kwam al vrij snel. Al meteen eigenlijk na de derde bocht ging het dus al mis met Ricciardo en Albon. Rode vlag. Maar wie zouden jullie eigenlijk als schuldige aanwijzen in dat incident? Want ja, het zag er van beide kanten eigenlijk een beetje klunzig uit in mijn ogen.
Ja, het is de eerste ronde, hè. Het is de... Je hebt net de start gehad... Het veld zit nog bij elkaar. En dan zit een ongeluk in een klein hoekje. Daardoor heb je ook dat de meeste ongelukken die dan in die eerste ronde gebeuren... ook meestal wel worden aangewezen ook als racing incident. En dat er eigenlijk niemand verder aangewezen wordt. Is dus nu ook niet gebeurd. Niemand aangewezen als schuldige. Ja, en je kan een beetje... Ja, je argument op tafel gooien als je toch iemand aan wil wijzen. Want ja, Albon probeert het buitenom. Is dat handig daar in die bocht? Terwijl je ook juist de andere kant opstuurt en je enigszins kan verwachten dat Ricciardo ook een klein beetje naar buiten gaat komen. Maar gelijktijdig, ja, Ricciardo heeft spiegels op zijn auto, zoals zijn collega's ook. En had ook kunnen zien, weten en verwachten dat er wellicht een auto die kant op zou duiken. En ja, betekent ook dat ook hij had kunnen verwachten dat er, als er ruimte is, een auto de gok waagt. En in dat opzicht was van beide partijen een crash te vermijden geweest. Maar zoals ik zei, je moet op zoveel plekken, op zoveel dingen moet je letten. Helemaal in die eerste ronde. Dus ja, ik zeg... Racing incident.
Absoluut een racing incident. Maar weet je, even in verdediging van Ricciardo... als jij in je linker spiegel kijkt... kan je niet meer in je rechter spiegel kijken.
Nee.
En Albon die kwam best laat dat hij hem ernaast zette. Je kijkt een keer naar rechts, je ziet niks. Oké, prima, ik heb de ruimte, ik kan daar zo heen. Je kijkt naar links, wat doet de auto links van me? Oh, wacht, die komt wel dichtbij. Ik geef hem wat ruimte en bam, je ligt er samen af.
Ja.
Ja, ik denk inderdaad 100% racing incident. Hier kan je geen schuldige voor aanwijzen. Nou. Maar ja, Albon was wat opportunistisch.
Ja, ik vond wel Ricciardo, die had sowieso al niet echt een denderende start. Voor mijn gevoel werd hij echt al aan alle kanten wel voorbij gereden.
Ja.
Ja, dan kom je ook natuurlijk in een situatie terecht. Ja, waarin natuurlijk ook gewoon de klappen vallen.
Het voelde zo voorzichtig.
Ja, hij zat echt zo heel erg naar links en rechts en rustig sturend. Maar terwijl aan links en rechts ging je elke keer al auto's aan hem voorbij. En ja, ik weet niet, ik vond het ook niet...
Gelijktijdig was hij ook nog niet zo ver weg, zo ver verwijderd. Want Yuki zat vlak voor hem. Dus
maar het was vooral richting die eerste bocht, vond ik het al wat onwennig ook. Ik kan me voorstellen dat sowieso natuurlijk best een spannend ding is. Maar ik had altijd het idee dat Ricciardo daar toch iets zekerder in zijn schoenen stond.
En je moet niet vergeten dat natuurlijk het hele midfield nu heel dicht bij elkaar zit. Hè?
Ja, dat is ook waar.
Echt verschrikkelijk dicht bij elkaar.
En het is anders vooraan racen dan achteraan racen. Ja. Achteraan moet je toch echt sowieso wel meer op je hoede zijn dan vooraan.
Dat is waar. Nou ja, race-incident dus.
Ja.
Hou het maar op. Ja. Dan uiteindelijk een 1-2 voor Red Bull en dus een podium voor Perez. Maar ook Carlos Sainz geeft gewoon weer zijn visitekaartje af. Best een mooi podium eigenlijk.
Ja, hetzelfde als in Bahrein, hè?
Ja. En... Nee, ik vind het wel wat hebben hoor, zo.
Ja, Perez langzaam aan de usual suspects, hè?
Ja, maar ik vind en Perez ook gewoon op een, een oké afstand. Denk ik.
Maar eigenlijk is dit ook een uniek seizoen. Want wat we nu hebben gezien, dit seizoen is nog nooit eerder voorgekomen. Dat je vier races hebt gehad. En dat er tot vier keer toe ook een 1-2 is gemaakt. Hè, tot drie keer toe door een Red Bull. Eén keer door door Ferrari. Is gewoon nog niet eerder voorgekomen. Ja. Dus op zich hebben we weer een recordje te pakken dit seizoen.
Ja. Oh, nog Verstappen is 3000ste ronde aan de leiding.
Ook nog, ja.
Zag ik voorbij komen. Nou,
ook dat nog eens een keer.
Geschiedenis.
Dus, ja, en met Sainz, ik vond het wel op zich op een gegeven moment best wel spannend. Want de tactiek die zij hadden was, denk ik ook de beste die je kon hebben. Maar met Leclerc, ze hebben Sainz en mijns inziens wel iets te lang laten doorrijden. Waardoor hij, als ze hem 3-4 ronden eerder hadden binnengebracht, denk ik dat hij... tegen het einde van de race nog wel een gevechtje had kunnen aangaan met Perez. Ik denk dat ze Sainz te lang hebben buitengelaten. En daarmee hem een beetje de kans hebben ontnomen om met Perez te vechten. Doordat hij daarna zeg maar met Leclerc moest vechten. Hij moest Hamilton voorbij. Russell moest in ieder geval voorbij. Ik denk dat ze een foutje hadden gemaakt.
Ik vind het lastig, want je merkte wel heel erg dat bij andere coureurs de undercut wel werkte. Dus vroeger naar binnen
was uiteindelijk
supersterk. Maar ja, ik vond nu uiteindelijk Sainz die langer buiten bleef, vond ik ook gewoon best wel sterk door dat veld heen snijden. Dus
absoluut.
Ik weet niet of het verschil had gemaakt dat hij ook nog Perez voorbij had gekund.
Ik denk het eerlijk gezegd ook niet. Ook als je kijkt naar het verschil in tijd tussen Sainz en Perez. Er zitten nog flink wat seconden tussen. Ik ga er vanuit. Wellicht was hij er dan naartoe gereden. Maar daadwerkelijk een inhaalpoging ook kunnen doen, verwacht ik eerlijk gezegd niet. Want ook tegen die tijd dat hij daar zou zijn, zouden zijn banden ook al aardig versleten zijn. Ja. Wel vergelijkbaar met
die van Perez.
Ik denk
ook niet dat
hij
voorbij had gekut, maar Ferrari heeft voor Sainz een hele tamme strategie gehanteerd. En ik denk dat als ze hem iets agressiever hadden gepakt, heel veilig, ja.
Ja, maar
ik heb veilig een podium, toch? Ik bedoel,
hij heeft een podium, maar hij heeft er wel een beetje voor moeten werken. Hij heeft in de laatste 10 ronden nog best wat auto's moeten inhalen om weer terug op zijn podiumplek te komen.
Maar als je kijkt, hij moest nog twee coureurs weer inhalen, maar het verschil was zo ontzettend groot dat het geen gevecht was. Tenminste, hij reed er gewoon op een gemak, kon hij eraan voorbij. Het is niet dat het hele zware gevecht of wat dan ook heeft opgeleverd. Dus het is juist slim geweest om hem langer buiten te houden, zodat hij vers rubber heeft voor een relatief korte afstand. Terwijl de concurrentie dus op steeds oudere banden komt te rijden. En hij komt er gewoon op een gemak voorbij. Dus ja, veilig, safe en slim gedaan. En ja, twee ronden eerder had hem wellicht wat opgeleverd. Maar ja, ik denk niet iets anders dan deze positie. Dus in dat opzicht...
Nee, ik ook niet.
Vind ik het slim van een Ferrari dat zij eigenlijk gewoon een veilig goede strategie hebben uitgevoerd. Waarmee Perez gewoon het podium heeft veiliggesteld.
Wat ik wel heel goed vond van is dat dus ook gezegd werd van... Hey, zijn we gewoon aan het vechten? Ik wil gewoon het podium halen. Ik ga toch wel Leclerc gewoon inhalen zometeen. Dat daar niet over gebakkeleid werd. En dat het gewoon heel duidelijk volmondig ja was. Je gaat er voorbij of je mag gewoon racen. En hij zal je het leven niet te zuur maken. En dat dat later ook bevestigd is naar Charles. Dat hij het leven van Sainz niet al te moeilijk moet maken.
Nee. Maar uiteindelijk, safe podium voor Sainz en voor Ferrari. Dus ik denk dat ze daarmee ook wel hun kansen hebben gemaximaliseerd, denk ik.
Denk ik ook. Dus, het was gewoon een sterke race ook weer opnieuw voor Sainz. Heeft hij knap gedaan. Ja, voor Verstappen was het alweer zijn derde overwinning in Japan op rij. Ja, Sainz, Sainz heeft ondertussen ook heel sterk gepresteerd dit seizoen. Want dit seizoen heeft hij alweer 3 podia te pakken.
Nou, alle races waarin hij gestart heeft, heeft hij een podium gehaald.
Ja.
Ja.
Ja, want dat zijn we natuurlijk alweer bijna vergeten. Maar de beste man lag natuurlijk niet zo lang geleden nog in de kreukels. In het ziekenhuis.
Ja.
is hij toch mooi van teruggekomen.
Ja, maar ook als je kijkt naar...
Vind ik knap.
Ja, maar ook als je kijkt naar het verschil wat Ferrari laat zien. Of eigenlijk Sainz in die Ferrari laat zien. In die eerste 13 races van vorig jaar heeft hij geen enkele keer op het podium gestaan. En nu heeft hij er al 3 keer gestaan. Is gewoon goed.
Nou, volgens mij heeft hij dit seizoen al net zoveel podiums gepakt als dat hij vorig jaar heeft gedaan. In totaal.
Die durf ik zo niet uit mijn hoofd te doen.
Die durf ik ook zo niet
Ik ga hem uitzoeken, maar ik dacht dat het...
Het wordt ook steeds lastiger om zulke uitspraken te gaan doen met steeds langer wordende seizoenen.
Ja.
Dat wordt het net wat ingewikkeld.
Hoeveel hebben we dit seizoen? 32 races of zo? Ik hou er ook allemaal niet meer bij. Maar Weet je, ergens neemt het ook wel een beetje de scheude van weg. Hè? Dat we zeggen, Verstappen heeft weer 10 van de laatste 11 races gewonnen, et cetera. Ja, tegelijkertijd met seizoenen van 20 plus races, ja, dan is het ergens nog steeds knap. Maar,
je hebt
meer kansen.
Ja, maar ja, wat wel knap
is... drie podiums vorig jaar.
Ja, maar wat wel ook knap is we reden nog geen half jaar geleden, reden we ook in Japan. Dus we zitten er relatief kort, zitten we erop. Toen was het gat tussen Red Bull en Ferrari vele malen groter. Nu is het 21 Zeker. Seconden. En je kan zeggen het is 21 seconden, dus het is een gigantisch gat. Gelijktijdig is het gat een stuk kleiner dan dat het vorig jaar nog was. Dus in dat opzicht mooi om te zien hoe Ferrari er gewoon hartstikke goed en sterk bij zit.
Ja, absoluut.
Ook weer zo. Nou ja, dat is wel het leuke aan die races die dus nu wat dichter op elkaar zitten. Omdat Japan is verplaatst in de kalender. Dat je daar eigenlijk iets beter kunt kijken wat ze in de winter doen. Want normaal gesproken heb je inderdaad een volledig jaar wat je moet wachten. En zeker met Japan, wat later in het jaar was, had je ook al best wel wat updates gehad. En nu, heel veel teams zullen eigenlijk nog met een zo goed als basic auto rijden zoals ze ook aan het seizoen zijn begonnen.
De winterauto inderdaad. Ja.
Ja, en natuurlijk zullen er wat kleine tweaks zijn geweest, maar dat is niet heel noemenswaardig. Dus interessant. Ja.
Maar om nog even bij Ferrari te blijven, want we hebben het nu heel veel over Sainz. Maar ja, niet zo heel gek erachter is Leclerc geëindigd, gewoon P4. Die reed ook echt gewoon een zeer steady race. En het verbloemt een beetje dat Sainz door zijn late pitstop nog relatief snel, makkelijk langs Leclerc kwam. Maar Leclerc heeft ook een hele sterke race achter de rug. Goed gereden, beide coureurs.
Ja.
Je zou zelfs race kunnen zeggen dat Leclerc misschien nog een betere race heeft gereden dan dat Sainz heeft gedaan.
Ja. Maar ik
persoonlijk vond ik
de
hele race... Sorry.
Ja, nee, ik vond de hele race eigenlijk met plek 3, 4, 5, 6, 7, 8... vond ik eigenlijk überhaupt spannend. Want het ging ook door de pitstops, ging dat ook gewoon constant een beetje door elkaar heen. En ik ook bijvoorbeeld met de twee Mercedes'en, die gewoon eigenlijk totaal niet gingen. Waar bijvoorbeeld Russell nog voorbij gelaten werd door Hamilton, die dat notabene zelf voorstelde. En Alonso op plek 6. Ik vond het echt dat die, nou ja, de best of the rest plekken, zeg maar. Vond ik echt spannend deze race.
Ja. Nee, maar ik duik toch nog even terug naar Leclerc en Sainz. Ja, gewoon omdat het kan.
Doe je ding.
Ja. Leclerc begint van P8, rijdt naar P4. Sainz begint P4 en die eindigt P3. Daarmee wil ik zeggen, voor Leclerc was het een groter gevecht om naar voren te komen. En dan relatief achter zijn teamgenoot eindigen. Zat maar 6 seconden tussen, nog niet eens. Is sterk. Maar ja, die andere punten die je maakt, ook goed. Ja, Alonso vertrekt van P5, eindigt P6. Is in die Aston Martin ook gewoon hartstikke goed. En, en er zit dan wel ook een wat groter gat naar de Creux Forum, Norris.
Ja, maar je zegt het, hè. Je zegt de prestatie van Leclerc. Tegelijkertijd, met de auto die Leclerc onder zijn kont heeft, moet hij eigenlijk ook de Mercedes wel voorbij. Moet hij ook de Aston Martin wel voorbij?
Ja.
En moet hij eigenlijk, ook al is dat al lastiger, want ik denk dat die McLaren al wel redelijk dicht bij dat niveau zit, maar zou die eigenlijk ook voorbij moeten? Dus eigenlijk is ook plek 4 wel het minimale wat hij moet halen met deze auto.
Ja, ik zou inderdaad wel zeggen inderdaad dat de Ferrari de tweede auto is achter Red Bull. En dat inderdaad Sainz en Leclerc moeten vechten met z'n tweeën voor het podium. En word je geen derde, dan moet je wel de vierde positie pakken, dat zeker.
Precies. Dus wat dat betreft is het ook wel een beetje de bare minimum natuurlijk voor Leclerc.
Ja, maar ik gelijktijdig vind ik het wel lastig ook om nou ja, daar heel hard in te zijn. Want wat je wel ziet is dat juist het gevecht tussen de nou ja, teams, tussen Ferrari, McLaren, Aston Martin, Mercedes. Het is ook een beetje stuivertje wisselen. Nu al, gewoon aan het begin van het seizoen. Dus ze zijn met z'n allen zijn ze daar de punten aan het verdelen. Daar lijkt het een beetje op. En de ene keer is het ene team wat sterker, de andere keer het andere team wat sterker. Dus ja, om nou ook keihard te zeggen, eigenlijk nu al Ferrari moet daar standaard staan. Vind ik lastig, maar wel tijdens deze eerste races van het seizoen, ja, is Ferrari toch wel gewoon het tweede team.
Ja, en Leclerc is natuurlijk wel geholpen dat door eigenlijk een beetje een minder weekend voor McLaren. Daar is hij wel mee geholpen. Mercedes was gewoon echt helemaal nergens. Maar ja, McLaren had niet een heel sterk weekend. Moeten blij zijn dat ze nog voor de Mercedes zijn geëindigd. Zo simpel is het.
Ja, ja.
Maar hadden jullie Leclerc de Driver of the Day Award gegeven?
Ja, weet ik niet zozeer. Moeilijk. Met de auto van Aston Martin had ik het misschien al eerder aan Alonso gegeven.
Precies, ik vond de keuze nogal opvallend.
Ik had hem aan Yuki gegeven.
Ik ook.
Nou ja, voor Yuki voor zijn thuislezen, dat verdient hij natuurlijk ook wel. Want wilde ik eigenlijk nu ook mijn zoon nu naartoe. P10. Eindig P10.
Ja, maar puntje thuis. Hij is sterk.
Prima.
Foutloos.
Ja. Ja, zeker, zeker. En ook een paar mooie inhaalacties gezien, buitenom. En voor mij heb ik dat Norris ook nog zien doen. Die ging op een gegeven moment ook, stak ook ergens iemand buiten langs, dat ik dacht, zo.
Ja, in de S's inderdaad. Van, wow.
Ja, Yuki deed het in de S's, dat ik echt dacht, zo. Nou, ik heb
zo een klein mannetje, zoek er op de ballen.
En in iRacing, ik kan je zeggen, ik beland in de muur. Dus het zegt ook meer over mij dan over Yuki natuurlijk. Maar ik vond dat wel echt een ballsy move. Dus ik was nog een beetje slaperig op de zondagochtend, maar daar werd ik wel wakker van.
Ik werd in de slotfase van de race werd ik nog even bang. Ik dacht toch, je zult toch niet zien dat Lance Stroll toch nog dat laatste puntje van Tsunoda afpakt. Want Stroll kwam vrij laat in de race, kwam hij nog naar binnen. Liet een setje soft onder monteren. En ging op een doodsgemak, ging hij voorbij aan Hulkenberg en reed naar Tsunoda toe. Maar ja, Stroll wist vakkundig zijn rubber te verbranden. En Dat zorgde ervoor dat zijn inhaalrace al heel snel weer een terugvalrace werd. Waardoor zelfs Hülkenberg weer voorbij kon gaan aan Stroll. Dat ik blij was dat Tsunoda niet dat puntje kwijtraakte. En gewoon lekker voor thuispubliek gewoon dat ene puntje binnen kon slepen.
En dat hele gevecht daar, hè, in dat midfield, om dat laatste punt. Dat is eigenlijk best wel gewoon legendarisch, best wel episch. Met z'n vijven tegelijk de pitstraat in.
Ja, want dat hebben we eigenlijk volledig gemist. Ja. Dat hebben we in replay moeten zien. De Engelse regie dacht ook, ja, kijk, voor ons was het 7:00 de race. Dat was vroeg. Maar voor hun was het 6:00. En die moesten natuurlijk nog naar het werk, et cetera. Die zijn om 2:30 opgestaan. Ja, die waren nog half aan het slapen volgens mij.
Want, ja, echt niet normaal. Ja,
een 5-dubbele pitstop.
Hoe kan je dat missen?
Wanneer zien we dat nog? Ik zat even te denken. Zo,
safety cars.
Gewoon even zo te vieren. Nou, precies dat. Maar zelfs dan heb je nog wel een beetje zo'n soort 50-50. En gaat niet altijd iedereen. En wacht sommige mensen nog een ronde. Maar de laatste keer dat ik dacht, wanneer hebben we voor het laatst zoveel pitstops gezien?
Ja.
Ja.
En zo dicht op elkaar en zo belangrijk met elkaar ook nog eens. Hè?
Nou ja, dat ook nog.
Ze streden allemaal om dezelfde positie. Allemaal om het laatste puntje.
Yuki zei ook direct tegen zijn team van, dankjewel, je hebt echt super gedaan. Want die kwam er eigenlijk ook wel een beetje als winnaar uit, volgens mij.
Ja. En even daarop terugkomen. Want die opmerking van Yuki daar in de auto, dat zegt, jongens, goed gedaan, top. Je zijn toppers. Dat was een 100% sollicitatie naar Red Bull. Echt waar.
Nou ja, het is wel iets wat we Yuki niet heel vaak horen.
Precies,
zeggen.
Dat is namelijk, kijk eens jongens, ik ben heel volwassen. Ik werk vanuit het team hier. Ik waardeer de mensen om me heen. Dat is een hele volwassen sollicitatiebrief naar Red Bull.
Nou, ik zie het niet als sollicitatie naar Red Bull.
Ook niet al Yuki's radio. Ook niet altijd Yuki's radio's natuurlijk, hè? Ik bedoel, ik luister niet
de
hele races lang Yuki's radio. Misschien is hij wel veel teamgerichter dan wat wij denken. En nu is het natuurlijk een snippet die je hoort. Maar ja, ik vond het mooi.
Ik denk dat Yuki ook... Yuki weet echt wel dat hij niet voor Red Bull gaat rijden.
Dat gaat ook niet gebeuren. Nee.
Hij heeft de backing van Honda. Hij rijdt gewoon straks in die Aston Martin of Amco, of hoe het ook mag heten straks. daar rijdt hij straks. En dat zal geen Red Bull worden.
Nee,
dat weet hij ook wel met een Horner die helemaal weg is van een Ricciardo. Ondanks dat Ricciardo niet presteert. Dus dat zal een Ricciardo worden. Of uiteindelijk toch een Liam Lawson worden. Of weet ik van wat. Maar ja, ondanks dat Tsunoda ijzersterk rijdt dit seizoen, zie ik het niet gebeuren.
Ik ook niet. Dan, we noemden hem net al eventjes. Moeten we maar naar de Latifi van de week, denk ik, hè?
Latifi van de week. Ja, is goed geparkeerd, hoor.
En in de Latifi van de week bespreken wij de coureur, het team, de instantie, wat dan ook maar, waarvan wij denken, jeetje, wat een pannenkoek. En dan moeten we maar hem alweer uitreiken aan Lance Stroll, hè?
Ja.
Dus ja, ik zou wel gaan voor Stroll.
Ja.
Ik moet zeggen, ik heb wel even getwijfeld over Sargeant. Hè, die fout zou wagen natuurlijk al op in de eerste training.
Ja.
Gaat er tijdens de race ook nog van af. Maar daarbij moet ik wel zeggen, hij houdt hem uit de banden. En hij kan uiteindelijk zijn weg vervolgen op een punt waar ik in het verleden wel vaker coureurs van de baan heb zien gaan en de auto aan diggelen hebben gereden. Dat heeft hij gewoon niet gedaan. En ondanks dat het natuurlijk nooit lekker is, want je gooit je race weg en je ligt gewoon helemaal achteraan. Strak achteraan op grote achterstand. Maar toch, het zorgt ervoor dat de kosten bij Williams niet verder oplopen. Want ja, dat zijn natuurlijk al gigantische kosten wat zij hebben gemaakt aan de creatie van nieuwe onderdelen. Want het zijn er nogal veel door al die crashes die ze hebben gehad. En zorgt ervoor dat spare wagens, reservewagens niet voorhanden zijn.
Daar gaan we het zo nog even over hebben. Precies. Eerst Stroll dus nog maar eventjes. Ja, ik vond ook, ik hoorde nog een stukje boordradio. Uiteindelijk zag ik die op Twitter voorbij komen. Of X heet het tegenwoordig. Waarin die zei dat hun snelheid op de rechte stukken zelfs met DRS kwam die niet aan auto's voorbij. Dat hun topspeed in een whole other category was. Dat ik dacht, oké.
Dan moet je met minder vleugel gaan rijden.
Ja, maar ik hoorde ook al ergens, ik weet niet of het bij Viaplay was of dat ik het ergens op X dus voorbij zag komen, dat ze ook met twee verschillende downforce settings reden. Dus ja. De ene auto minder vleugel, de andere meer. De kans is natuurlijk best aanwezig dat Stroll met meer reed.
Dat reed hij ook.
Oké. Dus nou ja, dat zou wel iets aan topspeed verklaren.
Ja, maar toch geen 18e in de kwalificatie?
Nee, dat is wel veel.
18e is het verschil, hè? Ja. Dan heb je gewoon... Misschien was voor hem ook vroeg opstaan of zo. Ik weet niet, maar 18e in Q1 eruit gaan qua verschil. Tweede gelijke dezelfde kans heeft gehad. Geen problemen gehad.
Waar ik enorm van sta te kijken is... We hebben net 4 races gehad. En eigenlijk voorafgaand aan dit weekend... Werd er meteen alweer gesproken over de motivatie van Lance Stroll en dat hij wellicht erover denkt om te gaan stoppen. Daar hebben we vorig seizoen hebben we daar lange tijd over gesproken, tot hij toch uiteindelijk maar toch werd bevestigd voor dit seizoen. Het seizoen is net begonnen. We zitten net in de met geluk zitten we in de tweede week van april. Hoe bestaat het, denk ik dan? Dat we dat er nu alweer over hebben en dat... Nou ja, dat het zo'n schril contrast is. Zijn prestaties in vergelijking met die van Fernando Alonso. Ik vind het echt bizar. Dit zou bij geen ander team kunnen.
Nee, maar elke keer ook als je naar hem kijkt, ook tijdens de rode vlag, dan schakelen ze naar hem op de boordradio. Iedereen is met zijn engineers aan het praten, aan zussen zo. En hij zit daar op een stoeltje met een soort glazige blik, zonder enige interesse in wat dan ook een beetje voor zich uit zitten staren, dat ik denk, boeit het je überhaupt nog wat je aan het doen bent? Weet je, ik bedoel, je kwalificatie was poep. Vervolgens moet je in de race, je moet jezelf weer gaan herstellen voor een tweede herstart. Is er nou echt niks wat je even met je engineers kan bespreken? Ik zeg niet dat het moet, maar ik kan me niet voorstellen dat je niks te bespreken hebt.
Nee, precies.
Weet je wel?
Dus noods ga je gewoon... Heb je het over koetjes en kalfjes? Heb je het over
exact. Maar gewoon, hè? Van hoe hebben jullie geslapen? En hoe was je ontbijt? En,
maar wees onderdeel van het team. En dat is wat er mist inderdaad. Ja. Hij is gewoon niet onderdeel van...
En wederom, dit is een fragment... Of een momentopname. Maar ja, ik vind het wel veel zeggen. Als je daar zo gaat zitten. En dus ik Die twijfels aan die motivatie, ik snap wel dat die gesprekken weer opborrelen. Dat snap ik wel.
Nee, maar als je gewoon naar Lawrence Stroll kijkt, wat hij zegt dat hij wil doen met Aston Martin. Hij wil gewoon wereldkampioen worden met zijn team, met Aston Martin.
Ja.
Dan moet je toch zelf ook gaan nagaan dat je dat niet met Stroll... Niet met je zoon als coureur gaat bereiken.
Dit is al zeg maar 2-3 jaar is dit precies. Al een conclusie die je had moeten trekken.
Dat is al de conclusie die je trok toen hij nog bij Williams reed.
Ja, nou ja, eigenlijk wel, ja.
Ja, maar dan ga je dat doen en dan ga je dat proberen. Denk je, leuk, ik neem mijn zoon mee, we gaan het samen doen. En uiteindelijk wordt je team wordt beter, beter, beter. Je ziet dat er progressie is. En dat alles wat je terughoudt is je eigen zoon, is je eigen... eigen kind wat ongemotiveerd in de auto zit, wat niet wil, wat niet met de auto overweg kan, wat gewoon niet kan leveren. Dan heb je zoveel miljarden gemaakt als zakenman door altijd waarschijnlijk de juiste harde beslissingen te kunnen nemen. Waarom neemt hij deze beslissing niet om Stroll er gewoon uit te dieven?
Ja,
omdat het team juist in het leven is geroepen om Lance Stroll een stoeltje te geven en niet anders dan dat.
Ja, maar laten we eerlijk wezen. Een Formule 1-team is ook nog steeds gewoon een investering.
Ja.
Hij wil er ook geld mee maken. En de conclusie is, als je zo niet levert, dan moet je elders gaan zoeken. Want je zult geld uit moeten geven om geld te maken in deze sport.
Want wat levert één punt op? Een kampioenschapspunt heb je het al voor een paar ton of zo, toch?
Ik denk eerlijk gezegd niet dat hij het doet om geld te verdienen. Ik denk dat hij het ziet als mooi meegenomen. Maar hij weet echt wel dat met zijn zoon kan hij geen geld verdienen. En dan heb je dus één coureur nodig die al het geld binnen moet harken. Dat bestaat toch niet?
Nee, maar ik denk heel eerlijk gezegd wel dat hij het als investering ziet. Tuurlijk, hij wil zijn zoon een stoeltje geven. Die wil autocoureurtje spelen. Nou, prima, lekker doen. Maar op een gegeven moment komt er ook interesse vanuit andere teams. Ik bedoel, een andere team mag niet de sport in. Ik zeg maar wat. De Saudis willen al tijden een Formule 1 team kopen. Ja, hij heeft het. Hij kan nu gewoon zeggen, ja, dit is de prijs die ik ervoor wil hebben.
Ja, nee, dat is waar.
Dan kan hij, maar het team moet ook aanzien hebben. Want als jij presteert, dan is jouw Formule 1 teamje is ook een stuk minder waard. En ik kan me voorstellen dat als je daar Fernando Alonso hebt zitten en Sebastian Vettel, noem maar wat, hè? Dan kan ik me voorstellen dat jij in ieder geval meer punten haalt dan dat je nu doet. En dus bij elke punt die je scoort, ziet jouw aanzien er ook beter uit. Want als jij negende staat op de constructeurslijst, of vijfde, ja, dat gaat wel om een paar honderd miljoen.
Maar
hoor,
kijk eens even naar het team en wat er in het afgelopen jaren gebeurd is. Het team is getransformeerd van Forzinia, Racing Point, Racing Dot, naar Aston Martin, wat het nu is. Ik zou Force India destijds veel minder hoog inschalen dan wat ik momenteel doe bij een Aston Martin. Met daarbij, dat ligt aan de prestaties op de baan. Vooral ook mede door de prestaties vorig jaar door Alonso. Want helemaal als je naar de jaren daarvoor kijkt, ja, dan was het lang niet altijd wat. En kijk bijvoorbeeld naar de jaren van Vettel bij Aston Martin. Zo fantastisch ging het toen nog niet.
Ja.
En ja, je hebt de pink Mercedes in het verleden gehad.
Ja.
Het was allemaal niet heel fantastisch. Maar nu gaat het, loopt het soepel, loopt het goed. Kunnen ze meedoen? Strijden ze eigenlijk gewoon om plek 3 in het constructeurskampioenschap? Met de beide namen Aston Martin staat het best rooskleurig. Staat het team er goed bij? Dus ja, in dat opzicht verdient het zich terug. Wil hij het gaan verkopen? Maar ja, Lance Stroll, daar trek je geen... Daar trek je weinig mee.
Daar trek je geen volle zalen mee.
Nee.
Dus Latifi van de week.
Ja, Latifi van de week.
Lang verhaal dit, hoor.
Ja. We hadden
wel goed
zeker
onderbouwd.
Een stuk korter kunnen doen. Maar inderdaad, wel goed onderbouwd. Zeker. Waar ze ook nog wel wat aan het team kunnen gaan bouwen, dat is Williams.
Want, bruggetje, sorry, joh, bruggetje.
Ja, man. Ja, echt. Ik kan bruggen bouwen, jongen. ik kan wereldvrede brengen. Williams, dat is... Ja,
er wordt toch gebouwd?
Er
wordt heel veel gebouwd.
Dat is echt wanstaltige seizoensopening tot nu toe.
De enige meevaller die Williams op dit moment heeft, is dat ze minder kwijt zijn aan transportkosten, omdat ze gewoon geen onderdelen meer hebben die ze kunnen verschepen.
Ja.
Dat is de enige meevaller die ze hebben.
En ze hebben nog steeds al bom binnenboord. Dus je hebt talent binnenboord, maar ja, je hebt geen spare chassis meer. Ik bedoel, ze moeten wachten tot Miami, totdat er weer eentje op de plank ligt.
Maar dat is
dat
een gok geweest.
Zijn waarschijnlijk.
Nee, maar dat is een gok geweest. Het team heeft ingezet op zo lang mogelijk door blijven ontwikkelen aan die auto voorafgaand aan het seizoen. En daar staat iets tegenover. En wat er tegenover staat is gewoon dat zij geen reserveauto beschikbaar hadden, of pas op een later moment beschikbaar hadden. En daarbij is niet ingecalculeerd dat meerdere auto's volledig aan gort worden gereden in de eerste paar races van het seizoen. Dat is wel gebeurd, ja. En dat zorgt ervoor dat alles opschuift. Waaronder een reserveauto beschikbaar hebben. En ja, het voelt dan wellicht heel knullig. Helemaal als ook gewoon een van de twee coureurs gewoon een hele Grand Prix niet kan rijden. Maar ja, het is een gok die ze hebben genomen. Met daarbij, ja, ze hebben vooralsnog ook wel heel veel pech gehad dit seizoen. Maar gelijktijdig kijk ik naar het team Williams. Dan denk ik, nou, nog zo'n team wat hard werkt en gewoon aan de weg timmert en vooruitkomt. Zei het dat je het gewoon nog niet terugziet in het constructeurskampioenschap. Want ja, die punten die zijn er allemaal nog niet.
Nee, ik vind het ook wel een beetje pijnlijk. Zo, want hè, je gunt zo'n team zoveel meer. En
ja,
ja, ik heb hun teambaas natuurlijk nog steeds verschrikkelijk hoog zitten. Vind ik misschien nog steeds wel de beste teambaas die er in de Formule 1 rondloopt. Maar ja, die moet dan ook, komt dan ook als een soort hork ineens in de media, omdat hij moet gaan zeggen, ja, we gaan Logan Sargeant niet laten rijden. Want ja, we nee, geven
dat past
die,
precies,
die auto aan
precies
Albon.
In het straatje van hoe James Fowles werkt. Dat hij gewoon, hij doet alles berekenend. En daarom vind ik het dus zo verrassend dat ze dus de gok hebben genomen. En dan verrast worden door dat de twee auto's kapot gaan. En dat ze dus geen spares hebben. Want dat vind ik dus niet bij James Fowles passen. Want hij doet alles berekenend.
Ja, maar
hij rekent alles door.
Ja, maar het is ook berekenend geweest om juist dus langer die auto door te ontwikkelen. Met de hoop en de kans dat je beter bij de rest van het veld zit. Wellicht zelfs voor een aantal teams zit. En dus de hoop en de verwachting dat je puntjes kunt sprokkelen. Helemaal zo aan het begin van het seizoen. En ja, het is heel berekenend geweest, maar het is en dat blijft gewoon een gok. Maar dat is met heel veel zaken in de Formule 1 als je het over de races hebt. Want je weet nooit hoe een race verloopt. En in dit geval, nou ja, om het zo te zeggen, als je een wetje op zou leggen dat Albon meerdere auto's op zou vouwen in de eerste vier races van het seizoen. Of eerste drie races van het seizoen, zeg het maar. Ja. Dan zou je ook niet verwachten dat hij dat zou doen. Dus zet je geld erop, waarschijnlijk ben je geld kwijt. Net als Williams nu is.
Ja, bruggetje, Arie.
Goeie conclusie. Over geld kwijt gesproken. Ja, dat kun je ook wel zeggen van Alfa Romeo Sauber Kick. De hele reutemunt uit. Hoe die naam ook tegenwoordig maar is. Wat is het nou? Het is Kick
Sauber.
Steek. Geen idee.
Kick,
steek.
Wielmoer.
Schnitzel. Wielmoer. Anyway. De Temu Wielmoer strikes again. Het was Alexander al niet eens opgevallen, maar Adi en mij wel.
Het was vroeg.
Was het weer een issue? Het ging sneller dan de vorige keren, maar ja.
Kostte maar een seconde.
Maar goed, in de Formule 1 is dat heel lang.
Zeker, ja. Dat is heel pijnlijk.
Ja, Bottas die zal zich wel weer opgevreten hebben. En sowieso gaat het natuurlijk ook al niet lekker, want Joe viel al uit in Australië met versnellingsbakproblemen, nu alweer. Het is volgens mij wachten tot de Audi instapt en dan hopen dat er dan een frisse wind gaat waaien daar, want ja.
Ja, maar dat is het dan ook, hè? Want dan het moment dat Audi instapt, en eigenlijk kunnen we wel zeggen, Audi is al ingestapt en de eerste stappen zijn ze aan het ondernemen. Alleen je ziet het gewoon niet terug, omdat dat het is een tocht van lange adem. Er is flink wat werk aan de winkel. En waar je eigenlijk al zou verwachten en hopen dat zij stappen vooruit zouden zetten, zie je dat gewoon totaal niet en vallen ze eigenlijk alleen maar steeds verder terug. Dus ja, het is eigenlijk heel verrassend te noemen dat zij gewoon niet vooruit komen. Nu zij eigenlijk al zijn overgenomen door Audi.
Ja, nou ja.
Ja, wachten ze gewoon totdat ze meer geld hebben?
Dat geld hebben ze al wel. Vast niet het volledige budget. Maar om het zo te zeggen, Andrea Seidel heeft ook vorig jaar al de overstap gemaakt van McLaren naar hoe het team ook mag heten. Ik noem het gewoon nog lekker ouderwets Sauber. Die zit daar ook en dat is ook niet voor niets. En hij zit er ook niet gratis. Hij krijgt ook gewoon betaald. En is juist ook al in zo'n vroeg stadium aangesteld om al gewoon de eerste stappen in de goede richting te zetten. Alleen, daar is gewoon nog helemaal niets van te zien. En dat is wel heel erg pijnlijk. Gelukkig is het geen AP.
Weet een van jullie dat trouwens? Mag je, stel dat jij budget over hebt in een jaar, mag je dat opsparen voor andere seizoenen, voor nieuwe seizoenen? Is zeg maar die budget cap, is die overdraagbaar naar andere jaren?
Nee.
Volgens mij ook niet.
In principe niet. Nee, want het is gewoon, je hebt 150 miljoen waar je uit mag geven en punt. Ja. Dus nee, dat niet. Dus
nee, want stel dat je dus inderdaad 100 miljoen uitgeeft en je rijdt daar je hele seizoen mee. En dan heb je volgend jaar 200 miljoen.
Dan moet je die 50 miljoen dit seizoen uitgeven voor updates en allemaal dingen voor volgend seizoen. Dat is wat je moet gaan doen, ja. Zeg het maar.
Volgens mij ook dus, wat er heel veel gebeurt. Dus alvast de ontwikkelingen maken die je volgend jaar niet kunt maken. Of tenminste, vooral richting eind van het seizoen. Alvast onderdelen testen. Kijken, werkt dit wel, werkt het niet? Ja. Want werkt het niet, dan kan je het nu nog weggooien. En dat scheelt heel wat ontwikkelingsgeld in het volgende jaar. Dat je het eigenlijk zou willen gaan gebruiken. Of dat je erop in wil zetten op die tour.
Precies, dus je ziet het ook al bij teams die toch niet heel veel meer vechten voor dingen aan het einde van het seizoen.
Red Bull
dan dingen gaan testen. Ja, Red Bull inderdaad.
Ja, maar of in gewoon in trainingen.
In Abu Dhabi en zo gewoon testen met van alles en nog wat in de tests. Ja, waarom niet? Groot gelijk hebben ze ook. Maar goed, ja, sauber. Ja, dat wordt afwachten.
Ja, ik vind het gewoon heel jammer. Want het is. Ik vond het mooi eigenlijk dat er meteen stappen werden gezet. Dat Seidel overging van McLaren naar Sauber. Ja. Om de eerste veranderingen daar te gaan maken. Om het team vooruit te helpen. En je ziet er zo weinig van terug. En ik vind het gewoon jammer. Want op zich vind ik Sauber gewoon een prachtig team. Altijd al. Al geweest. Heeft natuurlijk een best bijzondere verloop gehad door de jaren heen. Hè? Wat ooit in was het nou 1991 was het jaar dat zij officieel instapten in de Formule 1. Ik pin me er niet helemaal op vast. Maar altijd een beetje een middenmotortje ook geweest. Hè? Reed niet helemaal achteraan. Deed ook niet echt vooraan stevig mee. Maar heeft wel een glorietijd gehad toen BMW het team heeft overgenomen. Ja. Konden nog mee strijden zelfs voor de titel met Kubica destijds. Daarna toch weer wat afgezakt. Maar ik zou het fantastisch vinden als het oude Sauber toch gewoon weer terugkeert.
Toen was het ook een grote Duitse autofabrikant die zich aan Sauber verbond en toen gloriejaren kende. Dus misschien dat het met Audi, waar ik zelf altijd wel zwak voor heb, dat het misschien toch wel weer kan gebeuren. Je weet het niet. Om Arie's woorden maar te gebruiken. Je weet het niet.
Maar er is flink wat werk aan de winkel. Willen zij ooit die prestaties weer herhalen?
Zeker.
En dan geef ik ze ook alvast een tip. Mocht je die prestaties halen, neem dan niet het besluit om het daarop volgende jaar uit de Formule 1 te stappen.
Nee, dat is
zonde.
Of als je.
Dat deden ze. Als motorleverancier bij een ander team.
Ja, maar dat deden ze natuurlijk ook niet helemaal. Want zij streden om de titel en gaven. Terwijl ze voor die titel streden. Gaven zij de ontwikkeling van die auto. Gaven ze op om alvast te investeren in het jaar erop. En dat was een drama-auto. Dus een beetje jammer. En toen besloten ze maar om uit de Formule 1 te stappen. Zo is eigenlijk het verhaal.
Ja. Nou ja. We hadden het net over dat we het nog niet helemaal weten. Maar wat we ook niet helemaal weten is hoe deze auto's zich gaan gedragen op het circuit waar we nu over 2 weken weer naartoe gaan.
China.
Namelijk Shanghai.
Lang geleden.
China. Lang geleden, 2019. Ja. Toen won Lewis Hamilton. Ja, het zijn woorden die ik niet heel vaak meer in mijn mond neem. Lewis Hamilton die wint. De laatste keer was 2021.
Ja. Ja. Maar misschien wint hij gewoon in Shanghai, hè? Je weet het niet.
Ik zou niet eens meer weten wat nou de laatste overwinning van Lewis Hamilton was.
Jawel.
In mijn hoofd zit alleen maar Max Verstappen.
Qatar.
Dat is in ieder geval niet Abu Dhabi. Die heeft hij niet gewonnen.
Qatar.
Was het Qatar? Ik zou... Al zeg je dat het Turkije was, oprecht, ik zou het niet meer weten. Het is al veel te lang geleden.
Het was Qatar. Dus, zeg
Qatar.
Ik
je. Nou, Qatar 21. Nou, prima. Shanghai in 2019 was dus de laatste overwinning van Lewis Hamilton in Shanghai. En de laatste overwinning die we überhaupt tot nu toe hebben gezien. Want door corona was China natuurlijk een tijdje ongegrond gebied. Gingen we niet meer naartoe. Lieten we even links liggen.
Gewoon niet meer.
Nee. En die hebben ook de lockdowns iets langer volgehouden dan wij. Ja, dus, maar goed, we gaan er weer naartoe.
Ja, ik moet wel zeggen, ik zei net Qatar. Ik zit net heel wat te denken, maar daarna kwam natuurlijk nog Saoedi-Arabië. Ik dacht eerst even dat hij ervoor zat, maar die kwam daarna. Dus Saoedi-Arabië is de laatste geweest.
Nou, dat is het Saoedi-Arabië.
Ja.
Oh, prima. Zandbak.
Laatste overwinning, Lewis Hamilton, Saoedi-Arabië 2021.
Nou, één grote, allemaal zandbak. Boeit me niet. Eén grote troep. Shanghai vond ik wel altijd leuk. Want ik vond die eerste sector altijd leuk. Zo'n soort halve slakkenhuis, zo helemaal zo. Dat gekronkel. Ja, ik weet niet. Ik vond er wel wat hebben altijd.
Ik vind het ook een zalig circuit eigenlijk. Ik vind het heel jammer dat China ook van de kalender verdween. Het klopt niet helemaal. Maar ik heb een soort van toch een beetje Maleisië gevoel krijg ik erbij.
Ja, het klopt. Ja.
Misschien komt het juist ook door die eerste paar bochten. Van het circuit. Maar ik vond China altijd een verrijking van de kalender. Een leuke, uitdagende baan. Dus ik ben ook heel blij dat we eindelijk weer terug zijn.
Ja, eens. Kan ik me niet meer bij aansluiten.
Nou, dan gaan we naar de voorspellingen. Arie.
Ja, Verstappen.
Oh?
Eigenlijk
niet verrassend.
Nee, hè? Maar eigenlijk wil ik iets anders zeggen dan Perez voor P2. En dan moet ik nog even heel wat denken. Wat zal ik dan zeggen in plaats van een Perez? Want ja, wie doet het hem dan wel? Weet je wat? Ik doe gewoon gek. Ik zeg Verstappen, Sainz, Alonso.
Zo, nou dat is wild. Alexander.
Dat is heel wild. Ik zeg Verstappen, Sainz, Perez. Heel saai.
Ik ga voor Verstappen, Sainz, Norris.
Oeh.
Die pakt weer eens een podiumpje.
Ja?
Die heeft het helemaal op zijn heupen in China. Ik voel
maar we zijn wel consequent allemaal Verstappen, Sainz. Dat is wel...
Ja.
Daar zijn we het wel over eens.
Maar ja, laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, ja goed. Ik vind Sainz tot nu toe dit jaar wel iets overtuigender dan Leclerc. Ja.
Nou, vandaag zeg ik. Mijn afgelopen race. Ik denk, ik zat er nog een beetje over na te denken. Ik denk dat Leclerc misschien tijdens de race wel gewoon sterker was hoor dan Sainz.
Ja, maar ja, hij staat niet op P3.
Precies.
Hij heeft door moeten karren. Hè? dat is ook weer zo.
Misschien heeft hij een race gewonnen, dus...
Maar misschien heeft hij het gehoord en presteert hij dus in China, laat hij zich van zijn beste kant zien.
Nou, ik ga mijn geld er niet op zetten.
Ik laat me verrassen. We gaan het zien. De race is gelukkig weer op een normaal tijdstip, net als de kwalificatie. Beide om 9:00. Sprintkwalificatie om 9:30 op een vrijdag. Wie dat heeft verdacht? Ja.
Ja, maar wie pakt die sprintoverwinning?
Oh god, dan moeten we dat natuurlijk ook nog weer gaan. Oké. Nou, wie pakt de sprintoverwinning?
Piastri.
Ik wou hetzelfde zeggen, stoppen. Piastri. Dat heeft Piastri vorig jaar, heeft hij ook de overwinning gepakt. Ja. Niet in China, maar wel
tijdens... Suspect. Ik ga voor de outsider, Max Verstappen.
Ja, precies. Ja.
Ik denk dat die een keer een race gaat winnen.
Het blijft een gedrocht, het sprintweekend format. Het blijft
gewoon werken om 9:30 op een vrijdag, jongens. Nee, ik vind het niks. Maar goed. Nou ja, we gaan het zien. Dat is over 2 weken. Heren, dank jullie wel. Uiteraard ook over 2 weken gewoon weer een nieuwe Grid Talk Formule 1 podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.